En de schriftlezing vanmorgen twee gedeelten. Eerst uit Genesis 23, vers 1 tot en met 4. En vervolgens Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16.
En het leven van Sara was 127 jaren. Dit waren de jaren des levens van Sara. En Sara stierf te Kirjat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner doden en hij sprak tot de zonen Het, zeggende: Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En dan lezen we verder in Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarvan één, en dat een verstorvene, zovele in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallijk is. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid.
Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking van morgen vinden we in de eerste schriftlezing in Genesis 23 en daarvan het eerste en het tweede vers. Dus de tekst voor de preek van morgen, Genesis 23, vers 1 en 2. Waar we het woord van de Heere lezen. En het leven van Sara was 127 jaar. Dit waren de jaren des levens van Sara. En Sara stierf te Kirjat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Geliefde ouderen, jongeren, telkens opnieuw worden we weer bepaald bij de broosheid en de vergankelijkheid van dit aardse leven. We zien het sterven van planten en dieren, maar eveneens ook het sterven van mensen, zoals we er ook vanmorgen weer bij bepaald werden. Afgelopen dagen moest ik denken aan de woorden van Gods knecht de profeet Jesaja, Jesaja 64. Wij vallen allen af als een blad. Wij vallen allen af als een blad. Geliefde oudere jongeren, verstaan we die boodschap van het vallende blad? Dat we hier niet altijd zullen blijven, maar dat aan onze aardse levenstijd eenmaal een einde komt en dat we op weg zijn en reizen naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En dat we een andere huisvesting zullen gaan betrekken. En wie weet hoe spoedig al. Laten we ons dan benaarstigen om Christus tot ons deel te leren kennen. Want zonder Christus hebben we hier in het heden geen houvast en geen schuilplaats. En voor de toekomst geen vooruitzicht, maar een eeuwige verlorenheid. Echter, hoe zalig als we met onze zonden en ellenden ons leren wenden tot de Heer Jezus Christus. Daar kennen we hier troost en houvast in God. En dan mogen we straks ook voor eeuwig bij God en Christus thuiskomen in het hemels vaderhuis. We willen met Gods hulp vanmorgen een ogenblik samen nadenken over het sterven van Sarah. En daar worden we bepaald, gemeente, bij een ontzettende werkelijkheid. In de tweede plaats een heerlijk vooruitzicht. En tenslotte ook bij rouw en verdriet. Dus het sterven van Sarah. En we worden bepaald bij een ontzettende werkelijkheid. Tweede plaats een heerlijk vooruitzicht. En ten derde ook rouw en verdriet. We lezen in onze tekst in Genesis 23. En het leven van Sarah was 127 jaar. Dit waren de jaren van het leven van Sarah. Nou gemeente, dat is een hele leeftijd. 127 jaar. Waarschijnlijk niet één van ons die hoge leeftijd zal bereiken. 127 jaar. Maar dat is ook niet het belangrijkste. Als wij het leven dan maar mogen leren kennen met de Here. De verborgen omgang met de Here. Het arme zondaarsleven. Het schuilen bij de Heer Jezus Christus. Een leven naar het woord van God als mijn kompas en richtsnoer. Welgeliefde oudere jongeren, Sarah kende dat leven met de Here. En na de vermelding van de levensjaren van Sarah, 127 jaar, staat er nog zo nadrukkelijk bij. Dit waren de jaren van het leven van Sarah. Sarah had haar aardse levensjaren niet verknoeid en verspild. Niet in leegheid doorgebracht. Zoals zoveel mensen vandaag aan de dag die zich alleen maar bekommeren om aardse en betrekkelijke dingen. En die zich alleen maar druk maken om hun geld en aardse bezittingen, of over hun hobby of vakantie, of hun werk of studie en niet te vergeten hun mobiel. Dat doe jij of u toch hopelijk niet alleen. Dat die alleen maar bezighoudt met aardse zaken en vermaken. Bedenk, oudere jongeren, God zet straks een streep onder onze aardse levenstijd. En dat kan als we een hoge leeftijd hebben bereikt, maar dat kan ook als je nog maar 10 bent of 20 jaar. En als de Heere, geliefde gemeente, die streep eronder zet, dan is die kostelijke genadetijd voorbij. Dan kunnen we niet meer bekeerd worden. Dan is het te laat. Daarom zoekt de Heere oudere jongeren nu, nu je nog in de genadetijd mag leven. Nu kun je nog bekeerd worden. En de Heere wil je ook het geloof schenken waarmee je Christus mag leren omhelzen. Van Sarah lezen we, gemeente, de jaren van het leven van Sarah. Sarah kende door Gods genade de verborgen omgang met de Heere. De Heere had haar van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt. En ze had in de genadetijd die de Heere haar gegeven had, de Heere leren kennen en leren zoeken wat tot haar eeuwige vrede diende. Het heil en het verlossend werkende Heer Jezus Christus. Zij, arme, schuldige zondares, leerde leven van de genade van God in de Heer Jezus Christus. En zo mocht ze het eeuwige leven leren kennen. Dat eeuwige leven dat niet door dood en graf kan worden aangetast, maar dat blijft, geliefde gemeente, tot in der eeuwigheid. Heb u dat leven en jij dat leven ook al leren kennen? En heb je ook al ontdekt dat die aardse betrekkelijke dingen van beneden geen echte rust geven aan onze ziel. En heb je het al leren zien en ervaren dat alleen Christus en zijn bloed rust geeft aan ons schuldige gemoed? En is hij uw rotsteen, uw eeuwig goed? Wel, dan ken je de enige troost in leven en sterven. En dan mocht geliefde gemeente Sara ook van weten. En daaruit, uit die geloze wetenschap, mocht zij ook leren leven. En als we dan denken aan het leven van Sara gemeente, dan zien we dat ze een totaal eigen plaats van de Here ontvangen heeft in de heilsgeschiedenis. Ze is de eerste vrouw in de Bijbel van wie bij het sterven de leeftijd wordt genoemd. Volgens sommige Bijbelverklaarders wijzen erop dat Sara ook de enige vrouw is uit heel de Bijbel van wie de leeftijd bij het sterven wordt vermeld. Dat geeft aan dus, gemeente, dat de Heere een bijzondere positie aan haar gegeven heeft in de heilsgeschiedenis. Ze is de stammoeder van Gods verbondsvolk Israël. Vandaar dat de Heere ook zegt tegen zijn volk Israël: aanschouw Abraham uw vader en Sara die u gebaard heeft. Jesaja 51 vers 2. Sara is de moeder der gelovigen die haar plaats ontvangen heeft naast Abraham, de vader der gelovigen. En ze leerde de Heere geloven op zijn woord. Ze leerde zich ook aan de Heere toevertrouwen en overgeven. En op Gods tijd, toen was Sara 90 jaar, mocht ze samen met Abraham de zoon van de belofte ontvangen, Isaac. En toen zei ze: God heeft mij een lachen gemaakt. En samen met Abraham lachte ze de blijde lach van het geloof, van verwondering dat de Heere ook naar hen had omgezien en gedacht had aan zijn genade en aan zijn trouw. En toen, geliefde gemeente, heeft de Heere haar nog 37 jaar gegeven, zodat ze Isaac, haar zoon, niet alleen behoefde te voeden en op te voeden, maar dat ze hem ook groot zag worden, dat hij een volwassen man mocht worden. Zo mocht Isaac voorgaan in de vrezen des Heren. En toen heeft de Heere haar ook nog het grote voorrecht en de zegen bereid, dat ze er getuige van mocht zijn dat haar kind begeerde om in de wegen van de Heere te wandelen. Dat is het allervoornaamste voor een ouder, een vader en een moeder die de Heere vreest, die de Heere lief heeft. Allernaamste voor je als ouder, dat je kind ook begeert om de Heere te vrezen en te dienen. En dan zeg je als ouder: o God, wat een wonder. Dat is geen prestatie van mij, maar gratie, genade van u, die mijn gebrekkige opvoeding met alle tekorten heeft willen zegenen, ook voor mijn kind. God alleen de eer. De apostel Johannes die schrijft daar ook over in zijn derde zendbrief: ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En dan, geliefde oudere jongeren, na die 37 jaren komt Gods tijd dat de Heere Sara uit dit aardse leven wegneemt. En dat de Heere haar thuis haalt in zijn hemelse heerlijkheid. Ze is dan 127 jaar oud geworden en ze sterft, zo lezen we in onze tekst, in Kiriat Arba, dat is Hebron in het land Kanaan. Kennelijk hebben Abraham en Sara met Isaac en het personeel en het vee Beersheba verlaten. En ze zijn naar het noorden gereisd, naar Kanaan, naar de plaats waar ze ook eerder hebben gewoond. Ze hebben het Filistijnse land verlaten, misschien dat er na Abimelech's dood verschillende vijandschappen waren, waardoor ze uiteindelijk die landstreek verlaten hebben. Maar in ieder geval heeft de Heer het zo geleid dat Abraham met zijn gezin en gevolg weer in Kanaan terechtkomen. En dan komen ze, zo lezen we in de schrift, in Kiriat Arba. Die naam is vernoemd naar Arba, een van de reuzen van Kanaan. Sommigen denken bij Kiriat Arba ook aan de betekenis van vierstad, een stad die uit vier gedeelten is samengesteld. En later is deze stad Hebron genoemd, vernoemd naar de zoon van de gelovige Caleb, een van de gelovige verspieders. En hier in dat Kiriat Arba, wat later Hebron werd genoemd, hier sterft Sara in het land der belofte in Kanaan. Ook al heeft ze een hele hoge leeftijd mogen bereiken, toch heeft ook zij te sterven. En dan zeggen gemeente sommige mensen, oh, dat is doodgewoon. Maar de dood is helemaal niet gewoon. En sommige mensen zeggen, ja, die dood behoort bij het leven. Maar geliefden, die dood die hoort er helemaal niet bij. Want oudere jongeren, wij zijn niet geschapen om te sterven, maar juist om te leven. En om onze schepper te loven en te dienen. Hoe is dan die dood in ons menselijk leven gekomen? Door onze opstand en revolutie tegen onze God en schepper. Wij waren niet tevreden met de plaats die de Heere ons gegeven had. En toch, gemeente, hadden we de beste plaats die er was, bij God. Een plaats van harmonie en vrede en blijdschap met God en elkaar. Echter, wij meenden in onze dwaasheid het beter te weten dan de Heere. En zo zijn we van God afgevallen en de duivel toegevallen. En de zonde en de gevolgen van de zonde hebben we ons aardse leven binnengehaald. En zo is door ons aller ongehoorzaamheid, ziekte, lijden en de dood dit aardse leven binnengekomen. Het loon op de zonde is de dood. En sinds onze zonde en ongehoorzaamheid klinkt steeds weer datzelfde refrein op deze aarde. En hij stierf en zij stierf. Heb u dat wel eens beleden voor de Heere en jij ook? Heere, vanwege onze zonden is die gebrokenheid hier op aarde gekomen. Vanwege onze zonden zijn er al die wonden. Ook Sara had te sterven. Ze stierf te Kiriat Arba, Hebron, in het land Kanaan. En geliefde gemeente, oudere jongeren, als we de wederkomst van de Heere Jezus niet tijdens ons aardse leven zullen meemaken, dan hebben we eerst te sterven. We maken die wederkomst van de Heere Jezus allemaal mee, zonder meer. Maar als de Heere terugkomt, zullen er nog mensen hier op aarde in leven zijn. Maar als we die wederkomst van de Heere Jezus bij ons aardse leven niet zullen meemaken, dan hebben we eerst te sterven. Denkt u daar wel eens aan, en jij, dat je hier niet altijd zult blijven, maar dat je van dit aardse leven afscheid moet nemen en dat je zult moeten verschijnen voor God? Of ben je zo druk bezig met je dagelijks werken, met je studie of met je opleiding of met je gezin of school of met je computerspelletje of mee uitgaan zo zaterdagsavonds, dat je daar niet aan toekomt na te denken over je sterven. Dat je dit aardse leven moet verlaten en moet verschijnen voor Gods troon, voor de rechterstoel van de Heere Jezus Christus. Geliefde oudere jongeren, al gun je jezelf geen tijd om over die ontzettende werkelijkheid na te denken, toch komt die tijd wel degelijk, je stervensuur. En hij stierf en zij stierf. Duw dat niet weg, lieve mensen. Leef er niet overheen, opdat de dood je niet straks zal overvallen. Want je behoeft niet alleen oud te zijn om te sterven. Nee, je kunt ook jong door de Heere weggehaald. Ik denk aan de jongen uit Achterkerken. een aantal jaren geleden. Hij was geslaagd voor zijn examen. En op de dag dat hij naar de uitreiking van het diploma zou gaan en dat hij zijn getuigschrift kon ophalen, op de dag dat hij onderweg was daar naartoe, kreeg hij een ernstig ongeluk. En aan de gevolgen van het ongeluk is hij overleden. En heeft nooit zijn diploma kunnen ophalen en ontvangen. Zo kunnen we ook jonge mensen op jonge leeftijd worden weggenomen. Of zoals die jonge man uit Middelharnis, 24 jaar was hij vorig jaar verongelukt in het verkeer en zo van tijd naar eeuwigheid gebracht. En daarom, nu het nog kan, zoek de Heere en leef. Bid hem om zijn zaligmakend werk. Hij wil je leren, oudere jongeren, en je bekeren. En wijs maken tot zaligheid. Hij wil Christus openbaren in je hart, zodat je hem mag leren kennen tot je borg en zaligmaker. Nou gemeente, daar mocht Sarah van weten. Ze mocht zich aan de Heer Jezus toevertrouwen. Tot hem de toevlucht nemen. Ze heeft hem in het geloof mogen omhelzen. En toen Sarah dan ook stierf en haar ogen dicht deed, toen mocht ze op hetzelfde moment haar ogen opslaan in de hemelse heerlijkheid bij God en Christus. Toen mocht ze, nadat ze hier haar ogen gesloten had, mocht ze haar zielsogen open doen in de hemelse heerlijkheid en met de gezaligden het eeuwig zalig halleluja meezingen voor Gods troon. En ze zingt nu, ja tot in der eeuwigheid met het koor der gezaligden mee, tot eer van God en Christus. Ja gemeente, het maakt zo'n groot verschil hoe je sterft. De onbekeerden, hen die God en Christus niet lief en nodig hebben leren krijgen, die zullen straks hun ogen opslaan in de hel, in de eeuwige rampzaligheid. Och, had ik maar aan het woord van de Heere gedacht, maar dan is het te laat. Maar Gods kinderen, zij die de Heer Jezus lief en nodig leren krijgen, die naar hem dorsten en zijn gerechtigheid, die slaan na hun sterven hun ogen op in de hemelse heerlijkheid. Bij God en Christus, om even God en de heiland te loven voor het heil en de zaligheid voor hen bereid. En zo komen we als vanzelf vanmorgen tot de tweede gedachte. Sarah kende dus een heerlijk vooruitzicht, een plaats in het vaderhuis hierboven. Haar sterven werd erven van de hemelse heerlijkheid en zaligheid. Maar als je het leven, gemeente van Sarah, zo overziet, dan zie je wel heel wat zwarte bladzijden in het levensboek van Sarah. Denkt u bijvoorbeeld maar aan die geschiedenis met Hagar. Dat ze op een gegeven moment de tijd niet kan afwachten dat God zijn belofte gaat vervullen over de geboorte van een eigen zoon uit Abraham en haar. En dat ze dan eigenmachtig een oplossing gaat zoeken ten aanzien van de vervulling van Gods belofte. Dat ze zelfs Abraham aanzet om maar met haar slavin Hagar te gaan trouwen. Wat heeft dat een ellende veroorzaakt? Wat een ellende. Zo liep ze geestelijk de Heere voor de voeten en ze belemmerde juist op die manier de vervulling van Gods belofte. En wat heeft dat ook een ellende en een moeite veroorzaakt in haar huwelijksleven met Abraham? En dan denk ik, gemeente, vanmorgen nog aan een andere zwarte bladzijde in Sarah's levensboek. Toen de Heere opnieuw de belofte van de geboorte van Isaac opnieuw herhaalde. En dat Sarah dat niet kon geloven en voorstellen hoe zij een 90-jarige nog een kind zou gaan baren. Hoe ze toen in het ongeloof heeft zitten lachen in haar tent. En toch, gemeente, ligt er over het leven van deze zondares de glans van Gods genadewerk. En ze mocht weten door Gods genade van een borg voor haar arme ziel, een borg voor haar schuld, ja, wat zeg ik, de borg. De Heere Jezus Christus, die ook haar schuld door zijn zoonbloed heeft weggenomen. En dan denk ik, gemeente, vanmorgen ook aan Hebreeën 11, wat we vanmorgen gelezen hebben. Waar staat dat de oud-testamentische vromen, zoals Abraham en ook Sarah, door het geloof de beloften van verre hebben gezien, geloofd en omhelst. Wat betekent dat? Wie staat er centraal in die belofte? De Heer Jezus. Dus Sarah en de oud-testamentische vromen hebben door het geloof de Heer Jezus Christus, die centraal staat in de belofte, mogen omhelzen. Je zou kunnen zeggen, gemeente, de Heer heeft aan Abraham en Sarah en de oud-testamentische vromen de verkijker van het geloof gegeven. En wat doe je met de verrekijker, kinderen? Dat weten jullie wel. Dan kun je de dingen die ver van je af zijn naar je toe halen. Nou, zo hebben Sarah en de oud-testamentische vromen mogen zien door de verrekijker van het geloof op de Heer Jezus, die ook voor hen de zaligheid en het heil verwerven zou en de schuld zou verzoenen. En zo heeft Sarah dus ook samen met Abraham de Heer Jezus al in het geloof mogen omhelzen. Ze heeft mogen schuilen bij hem achter zijn bloed. Ze heeft gelovig op hem mogen zien en ze mocht weten, hij is ook mijn Heere, ook mijn heiland. Hij heelt ook mijn breuk met God. En zo heeft ze op de Heere leren vertrouwen op zijn woord. En dat lezen we ook in Hebreeën 11. De Heere gaf kracht om te strijden tegen haar ongeloof. En de Heere versterkte aan de andere kant haar zwakke geloof. En zo heeft ze door Gods genade de Heere betrouwbaar leren achten, die het beloofd had. Zo heeft ze zich mogen vastklemmen aan het woord van de Heere. Heere, gij hebt het al gezegd. En zo kon ze ook een kind baren boven de tijd van haar ouderdom. En toen mocht ze, toen Isaac geboren was, samen met Abraham zich verblijden in de Heere. En zich verheugen over de daden en de werken van de Heere. En als ze dan door het geloof op die kleine Isaac zagen, welgemeente, wat zagen ze dan? Dan zagen ze in Isaac de Christus die God op zijn tijd zou zenden om heil en zaligheid aan te brengen, om zondaars te redden van hun zonden en eeuwig te verzoenen met God. En zo hadden Abraham en Sarah samen ook een huwelijk in de Heere. Was dat ook een bijzonder voorrecht. Ze waren samen één in hun keuze om de Heere te dienen. Daarom was Sarah ook met Abraham meegegaan en hem gevolgd om Ur der Chaldeeën te verlaten naar het land dat God hen wijzen zou. En bij alle strijd had ze ook door Gods genade geleerd om te leven bij de lamp van het woord. Geleerd door genade om op dat woord te hopen en door dat woord zich te laten leiden. En ze kende ook haar plaats in het huwelijksleven, gemeente. Ze had een pittig karakter, dat kunnen we uit de schrift wel opmaken. Maar toch erkende ze haar man als hoofd van het gezin. Ze zag daar in een Bijbelse orde die God gegeven had. Echtparen in ons midden, is uw huwelijk ook een huwelijk in de Heere? En bent u samen ook één in uw keuze om de Heere te dienen? Als we daarbij de man en vrouw lust toe hebben ontvangen om de Heere te vrezen en te dienen, dan zal de Heere onszelf tot leidsman wezen. En dan zal de Heere ons ook leren hoe we wandelen moeten, persoonlijk, maar ook in ons huwelijksleven. En dan zul je het als een wonder van de Heere zien dat je elkaar van de Heere gekregen hebt. Maar misschien is het bij u wel anders in uw huwelijksleven. Uw man en vrouw wil niet van de Heere weten. Misschien mag u nog net aan de tafel bij het eten uit de Bijbel lezen. Maar daar is het dan ook wel mee gezegd. Over de Heere en het geloofsleven met de Heere mag u niet praten. En wat geeft dat een verdriet als je over het allerbelangrijkste als man en vrouw niet kunt spreken. Maar als u dan niet met uw man of vrouw over de Heere kunt spreken, spreek dan maar met de Heere over uw man en vrouw. Op het gebed kan en wil de Heere nog steeds grote wonderen doen. En geliefde gemeente, Abraham en Sara wisten ook van elkaar dat ze het leven met de Heere kenden. Abraham had ook gehoord hoe Sara van blijdschap en verwondering de Heere groot maakte toen ze de kleine Isaac in haar armen hield. Hoe ze God loofde die naar hen had omgezien en zijn belofte had vervuld. Echtparen in ons midden, weten wij dat ook van elkaar. Hoe het geestelijk met ons gesteld is. En of we er klaar voor zijn voor die grote reis naar de eeuwigheid. Of Christus onze reisgids is en of wij weten van verzoening door zijn dierbaar bloed. In een van mijn gemeenten, waar de Heere me liet dienen, kwam ik op rouwbezoek bij een gemeentelid waarvan de man net was overleden. En ik vroeg haar, waar is uw man nu? Is hij bij de Heere? Toen antwoordde ze, dominee, ik zou het niet weten. Ik zei, maar mijn lieve mensje, heb je dan nooit eens samen gesproken over de Heere en over het woord? Nee, dominee. Ik zei, maar dat kan toch niet? Ik zei, heb je dan nooit eens gesproken of je man ook een verlangen had naar de Heere? En dat hij worstelde voor de troon van Gods genade voor zijn ziel? Nee, dominee, ik zou het niet weten. Dat is erg, gemeente. Dat is erg. Zouden we de Heere niet moeten aanlopen als een waterstroom, aanhoudend, biddend om zijn genade voor leven en sterven? Het gaat erbij vooral ten diepste om de eer van God. God wordt er immers door verheerlijkt als een mensenkind genade mag kennen aan zijn ziel. Dat hij of zij van Christus mag getuigen tot anderen. Daar gaat wat van uit. Er worden anderen jaloers gemaakt op het leven met de Heere. En daar wordt de Heere nou net door verheerlijkt. Ik denk wat dat betreft vanmorgen ook aan mijn eigen ouders. 3 weken voordat mijn vader stierf, hadden mijn vader en moeder een heel indringend gesprek met elkaar. De zondagse eredienst en kerkdienst had hen erg aangesproken. De dominee had gepreekt over zalig zijn de armen van geest, want hunder is het koninkrijk der hemelen. Ze hadden er heel veel allebei aan gehad. En ze spraken er ook over door, over dat arme zondaarsvolk van de Heere, dat mag weten van het wonder van Gods genade in Christus. En op een gegeven moment vroeg mijn moeder aan mijn vader, zeg Anne, zo heette mijn vader, een Friese naam, zeg Anne, zou je hier weg durven gaan? Met andere woorden, kun je sterven? En toen antwoordde vader, daar zie ik niet tegen op. Maar ik zie er juist naar uit om eeuwig bij mijn heiland en bij mijn hemelse vader te mogen zijn. 3 weken later stierf mijn vader. Heel plotseling voor ons besef door hartaanval. Maar toch gemeente ook niet weer onverwacht in de ogen van de Heere. Want de Heere had hem er al op voorbereid en hem er voor klaargemaakt. God had hem een stad bereid. Nou gemeente, dat mocht Abraham ook weten van Sara. naar haar eigen geloofsgetuigenis, dat haar reis ging naar het hemels Jeruzalem. Toen Abraham dan ook zijn vrouw Sara aantrof nadat ze was overleden in haar tent, wist hij, ze is thuis bij de Heere, haar wens is vervuld. Je krijgt de indruk, uit wat staat vermeld in ons tekstgedeelte, dat ze vrij plotseling gestorven is. Je leest niet of ze kort voor haar sterven nog met Abraham heeft gesproken, waarschijnlijk niet. Maar dat behoeft ook niet, gemeente. Haar leven was immers Christus geworden. En daardoor was haar sterven gewin, eeuwige winst. Ze stierf en ze mocht terstond haar zielsogen opslaan in de hemel bij God en Christus en zeggen, o Heere, ben ik dan nu al thuis? En ze mocht zich samen met de gezaligden eeuwig verheugen in God vanwege vrije gunst die eeuwig God bewoog. En van dat wonder mocht ze zingen dat God zelfs naar haar had omgezien. Ze mocht zich met de verlosten verblijden in Christus, die ook haar goden gekocht had met zijn dierbaar bloed. Nooit meer, nooit meer zal ze de Heere bedroeven met haar zonde, maar eeuwig hem dienen, zoals hij dat eeuwig waardig is. En nooit meer zullen er nevels drijven en wolken tussen God en haar ziel, maar altijd zal ze bij de Heere zijn en de Heere bij haar, zonder onderbreking. Eeuwige blijdschap zal ze ondervinden. En die blijdschap in de Heere zal ook nooit meer worden verstoord, zoals hier zo vaak op aarde. Volle vrede en gelukzaligheid zal ze genieten met God en Christus. En volle harmonie met alle hemelingen. Nou, gemeente, dan komen we nog tot onze laatste punt. Ten slotte horen we ook van rouw en van verdriet. Abraham gaat de tent binnen van zijn geliefde Sara om haar te beklagen en te bewenen, lezen we. Hij rouwklaagt over haar. Hij huilt van verdriet dat hij haar moet missen. En uit die uitdrukkingen in de tekst zie je de oprechtheid van Abrahams verdriet en droefheid. Ach, geliefde gemeente, oudere jongeren, als je echt van elkaar houdt, dan is er verdriet dat je elkaar moet missen. Ook al weet je dat de ander een goede ruil heeft mogen doen, toch is er dat gemis en die lege plaats. En zo zie je het ook het verdriet bij Abraham. Als er geen droefheid is bij iemand sterven, nou dan is er grondig wat mis. Ik heb dat helaas ook wel eens meegemaakt. Dat ik op een begraafplaats stond en dat de familie zo aan het kletsen en praten was, dat ik wilde beginnen en dat ze al maar doorpraten, op een gegeven moment moest schreeuwen en nou ben je stil! Maar er was totaal geen liefde voor de Heere en ook voor de ander. Wat is dat erg, gemeente? Maar hier, bij Abraham is er oprecht verdriet over het overlijden van Sara. Dat was ook een hele hechte liefdesband tussen elkaar als man en vrouw. En niet te vergeten ook een hele hechte geestelijke band aan de Heere en elkaar. En dat was het diepste geheim voor hun huwelijk. En door alle moeite heen waren ze steeds nauwer en nauwer aan de Heere verbonden. En dat rouwklagen, gemeente, over een geliefde dode, dat ging er in het oosten luidruchtig aan toe. Ik las in een Hebreeuwse woordverklaring dat men zich daarbij op de borst sloeg en luid riep, o, dat ik u jou toch missen moet, o, mijn liefste vrouw. En Abraham heeft het daarbij ook uitgesnikt, o, mijn lieve Sara. Gemeente, er is plaats voor rouw en verdriet. Dat hoeft niet verdrongen te worden. Dat moet zelfs niet verdrongen worden. Heeft de Heere Jezus ook niet geweend aan het graf van zijn geliefde vriend Lazarus? Zeker. En dan is de allerbeste rouwverwerking, gemeente, dat je verdriet uitstort voor de Heer, voor zijn aangezicht, voor die God die de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat men het in zijn hand geven. En hij wil de wees en de weduwe staande houden en de weduwnaar tot hulp zijn. En dan moet er ook weer een tijd zijn, gemeente, om op te staan. Dat zie je ook in het vervolg van die verzen die na onze tekst komen. De Heere wil ook dat we de lichamen van onze dierbaren begraven. Nou, zo staat ook Abraham op van het aangezicht van zijn dierbare Sara. Nog een ogenblik ziet hij om vanaf de ingang van de tent naar zijn gestorven Sara. En dan gaat Abraham heen om de begrafenis van zijn vrouw te regelen. Niet cremeren, nee. Begraven, zo geeft de Bijbel aan. De Heere begroef ook zelf het lichaam van Mozes. En het lichaam van de heiland werd ook in een nieuw graf gelegd, begraven. Maar de Heer Jezus stond op uit het graf, uit de dood. Hij overwon die sterke held. En zijn opstanding is het zekere pand en waarborg voor de opstanding van de gelovigen, dat hun ziel en lichaam weer herenigd zullen worden. Maar dan in heerlijkheid. En zo mag je weten, ook als je staat bij het graf van een geliefde die in de Heere gestorven is, dit is het laatste niet. Maar ziel en lichaam zullen weer herenigd worden in heerlijkheid, gelijkvormig aan het heerlijke lichaam van de Heere Jezus. Geliefde gemeente, oudere jongeren, wij hebben te sterven, u, jij en ik. Wij allen vallen af als een blad. Houdt u er rekening mee, jij ook? Of duw je het nog steeds weg? Doe dat toch niet. Want dan zal de dood je straks overvallen. En vooral de eeuwige rampzaligheid. Maar hoe zalig als we naar de klanken van het Godswoord horen en uit die klanken van het woord van God leven. Dan mogen we weten, uit genade, om Jezus wil, dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Amen.